Goedemorgen, luisteraars. Het hoofdstuk dat nu aan de beurt is, dat gaat over de openbaring van de Heer Jezus Christus in het hart. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. 1 Johannes 4, vers 14. De korte inhoud, hopende, vertelt hoe de Heer Jezus Christus aan zijn ziel werd geopenbaard. Doch, zo gaat Christen verder, dacht u, toen hij u dit eerst aan de hand deed, dat er zulk een man te vinden was, van wie in waarheid gezegd kon worden dat hij nooit zonden gedaan had? Hij vraagt dus of hopende enigermate verstond wie getrouwe bedoelde, toen hij hem gewezen had op de gerechtigheid van een die geen zonde gedaan had. Of hij hem kende, of hij wel wist wie hij was. Het antwoord luidt, ik moet bekennen dat die woorden mij eerst vreemd in de oren klonken, doch nadat ik wat langer met hem gesproken had en omgegaan, werd ik er ten volle van overtuigd. Dat gesprek is dus op de ijdelheidskermis, waar hij getrouwen ontmoet heeft, gevoerd. Dat was het middel om hem te doen weten dat er een ander gezocht moest worden, een die geen zonde gedaan had. Hebt u hem gevraagd wie die man was en hoe u door hem moest gerechtvaardigd worden? Hopende antwoord, ja, hij vertelde mij dat het de Heer Jezus was die aan de rechterhand van de Allerhoogste is gezeten. En al dus, zei hij, moet u door hem gerechtvaardigd worden door te vertrouwen op hetgeen hij in de dagen zijn vlees heeft gedaan en geleden toen hij aan het hout hing. Ik vroeg hem verder hoe de gerechtigheid van deze man de kracht kon hebben om anderen voor God te rechtvaardigen. En hij zei mij dat hij de sterke God was die niet voor zichzelf gedaan had wat hij deed. Ook toen hij de dood stierf, maar voor mij, aan wie zijn daden en derzelver verdiensten zouden worden toegerekend als ik in hem geloofde. Als wij deze passage lezen, denken we vanzelfsprekend weer aan onze catechismus. Wat moet u doen voor een middelaar? Wat moet u dan voor een middelaar zoeken? Eén die zowel rechtvaardig en waarachtig mens is, als ook sterker dan al het schepsel, wie ook waarachtig God is. U hebt gehoord hoe hij hier gesproken heeft van één die mens is en die geen zonde had. Want immers, als hij zelf zonden had, hoe zou hij voor een ander kunnen voldoen? Eén die werkelijk uit ons menselijk geslacht zijnde, zonder zonde, een gerechtigheid zou kunnen aanbrengen die beantwoordde aan hetgeen God in zijn wet eiste. Maar, zo zegt de catechismus, hij moet ook sterker dan alle schepselen zijn. Hij moet ook waarachtig God zijn. En waarom? Opdat hij de menselijke natuur bij het doordragen van de toren Gods zou kunnen ondersteunen, en opdat hij de gerechtigheid die hij verwierf aan anderen zou kunnen deelachtig maken. Hier vindt u dit nu terug. Als dit gesprek gaat over de Heer Jezus en daarover de noodzakelijkheid van hem als mens gesproken wordt, die werkelijk anders is dan wij zijn, niet door de zonde verontreinigd, en daarom geen voorwerp van Gods rechtvaardige toorn. Maar hij moest ook sterker zijn dan alle schepselen, de sterke God zijnde die de aangebrachte gerechtigheid, de verdiensten, anderen zou kunnen toerekenen. Als hopende dan gaat vertellen hoe getrouwe hem over de Heer Jezus getrokken heeft, in alle wijsheid en in alle liefde, dan proeft u hier iets in van het verlangen om te mogen dienen, onmiddellijk een leidsman te mogen zijn tot Christus, om over de noodzakelijkheid van hem te spreken in de prediking en in het omgaan met elkaar. Maar ook over hoe Christus in ons leven dierbaar wordt. Dan vraagt Christen, hoe is dat nu aan zijn gerechtigheid dat u deel zult krijgen? Hoe moet dat gaan? Dan vertelt getrouwe de teksten aan Hij haalt ze aan die over de weg der verlossing spreken. Over dat vertrouwen, over het ons verlaten op de Heere. Het is zo nodig dat de mens zich zal leren verlaten op degene die in de dagen van zijn vlees, dat wil zeggen, toen hij mens was, alles heeft volbracht, die geleden heeft toen hij aan het hout hing. O, om op hem te zien, te leren zien en in zijn gerechtigheid begrepen te worden. Wel, daar wijst hij naartoe. Maar dan komt de belangrijkste vraag, en wat deed u toen? Dan krijgen we een gedeelte waarin zulk een kostelijk zielsonderricht aangetroffen wordt. Ik heb het als het ware samengevat in een opschrift dat ik het boven zou willen schrijven. Openbaring van de Heer Jezus Christus in het hart. Wij kunnen over Christus spreken met elkaar. Het is de roeping van de dienaren in de verkondiging. Geen andere naam onder u lieden te weten dan die van Jezus Christus en die gekruist. U naar geen andere schuilplaats te wijzen dan die door hem bereid is. Wij kunnen in het omgaan met elkaar daarvan spreken, maar het is een godsdaad die Christus in onze harten openbaart. Het is een zaak die onderscheiden wordt beleefd, bij de een klaarder dan bij de ander. Daar zijn we het wel over eens, maar dat is toch een gebeurtenis waar we altijd grote nadruk op moeten leggen. Dat Christus in mijn hart verklaard wordt. Dan is het niet genoeg dat ik een verstandelijk begrip heb van het feit dat er een Jezus is en dat anderen mij over zijn persoon en zijn werk hebben gesproken, al is het dat ik enigermate de noodzaak ervan ben gaan verstaan, al is het dat ik uit kracht van gesprek en onderwijs ben gaan gevoelen dat ik dat nodig heb, als ik het tekort van al mijn werken, van al mijn tranen, van al mijn plichtsbetrachtingen, van al mijn geestelijke ijver ontwaar. En het is zo gelukkig als we dat tekort ontwaren, als we in dat opzicht geen bezittende, maar missende mensen mogen worden. Wanneer we rijker worden, alsmaar rijker, godsdienstiger en ijveriger, als we steeds hoger opklimmen, ook dat is zo ongelukkig. We moeten armer worden. Dat is een weg die veel godsdienstige mensen als vreemd ervaren. Daar halen ze de schouders over op. U kunt in onze tijd soms velen ontmoeten die daarover zo luchthartig spreken, over Jezus en over zijn genadige borgtocht. Ze hebben hem aangegrepen, zich op hem verlaten, maar ze willen er eigenlijk helemaal niet naar gevraagd zijn. Hoe is dan deze Heere in uw hart geopenbaard? Hoe is hij in uw leven dierbaar en beminnelijk geworden? O, verhaal daar eens wat van, want als u hem ontmoet hebt, zou u dan niet weten wat te zeggen waar u hem ontmoet hebt? Als de dochter van Jeruzalem de bruid van Christus ontmoeten, dan vragen ze, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? En dan gaan ze verhalen waarin ze hem zo hoog heeft leren achten. En dan beschrijft ze zijn voortreffelijkheden. Dan loopt het uit op die bekende woorden. Ja, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Want hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Dan weet die bruid te vertellen waarin Jezus haar zo lief en dierbaar is. Wel, als u dat nu onthoudt, dan moet u dit gedeelte eens lezen. Ik vind het zo'n onderwijzend stuk, ook juist ten aanzien van deze zaak, die zo'n aangevochten zaak kan zijn aan de ene kant, en aan de andere kant in het leven van zoveel wordt weggedrukt op een wijze die we schadelijk achten, waar we ons zorgen over moeten maken. Wat deed u toen? En zegt u dan, ik heb natuurlijk die raad opgevolgd, heb me naar Jezus gehaast en ik heb me aangevat als mijn zaligmaker. Ik heb voor hem gekozen en ik heb hem begeerd. Nee, dan lees ik hier iets waarvan ik geloof dat de oprechten daar wetenschap van hebben. Ik durfde maar niet te geloven. Dat is andere taal dan als men zo'n grote vrijmoedigheid dikwijls daarover spreekt. Hij zegt, want ik dacht dat hij niet gewillig was om mij te verlossen. Dan zegt u misschien, ja maar het is toch eigenlijk niet goed dat hij niet durfde te geloven, want er is ongeloof in en het ongeloof is toch zonde? We kunnen toch nooit een pleit voor het ongeloof voeren, want achten we het niet een groot en een verderfelijk kwaad? Ongetwijfeld. Nee, nooit moeten we het ongeloof een kroon op het hoofd zetten. En nooit zullen we in de omgang en in de gesprekken het pleit voor het ongeloof mogen voeren. Integendeel, Gods woord bestraft het ongeloof, ook in Matteüs 11, als de Heere over die steden spreekt waarin hij zijn krachten zo betoond heeft en zijn woord heeft gesproken. Maar dat neemt niet weg dat het ongeloof als een macht in het leven van de kerk wordt gekend en dat ze die reus dikwijls hebben ontmoet. Ik durf ze niet te geloven. Waarom dan toch niet? Ach, zegt hij, ik dacht dat hij niet gewillig was om mij te verlossen. Hoort u, om mij? Ja, dat hij Paulus en David heeft verlost, dat hij zich over zijn volk heeft ontfermd en dat er mensen zijn die er wetenschap van hebben, die Jezus hebben ontmoet, dat geloofde hij. Maar mij? Waarom mij? Hij zag voor zichzelf in zijn verderf, hardheid, leegte, ongevoeligheid. Kortom, er zijn zoveel redenen waarom hij zegt, Heere, waarom zou u zich met mij willen inlaten? Ik ben het toch niet waardig? En ik durf als het ware vanwege uw hoogheid tegenover mijn geringheid tot u niet uit te gaan. Maar wat heeft getrouwe daarop tot hem gezegd? Hij heeft niet gezegd, nu, dat is goed. Nee, hij verzocht mij tot hem te gaan en het te beproeven. Toen zei ik dat ik aanmatig ging, dat dit aanmatiging was. Getrouwe die als het ware zo vriendelijk, zo nodigend, al die bezwaren die hij hoorde opzommen, liet liggen, heeft gezegd, kom, beproef hem. Vlucht maar naar hem. Strek uw handen naar de Heere uit. O, al is het dat u uzelf zo onwaardig, ongeschikt, verdorven en ellendig ziet. Al die klachten heeft hij aangehoord, die als het ware redenen waren om verre van hem te blijven, maar heeft gezegd, kom, waag het, beproef het. Nee, zei hopende, dat is een aanmatiging. Ik heb er geen recht op. Een aanmatiging? U weet wat dat woord betekent? Als iemand zich iets aanmatigt, dan doet hij een handeling waartoe hij niet gerechtigd is. Dat is brutaal. Daarover zou u iemand bestraft moeten hebben. Maar dan geeft getrouw hem een boek. Hij heeft hem het boek geopend en heeft het voorgelezen. Ik zal u zeggen wat Jezus zelf in dat boek geschreven heeft om u aan te moedigen. Misschien zijn er onder de lezers of luisteraars ook wel als die hopenden die al hun bezwaren hebben opgezomd en al de redenen waarom ze niet tot hem durven komen, waarom ze dachten dat het een aanmatiging hunnerzijds zou zijn om naar hem hun handen uit te strekken. Wel, getrouwe heeft uit dat boek voorgelezen om hem aan te moedigen met meer vrijmoedigheid tot hem te komen. Hij zei, van dat boek staat elke titel in Jota vaster dan hemel en aarde. In Matteüs 11 wordt daar ook over gesproken. De woorden die Jezus sprak, kom herwaarts tot mij, dat is niet mijn woord, dat is niet het woord van getrouwen, maar dat is Jezus' eigen woord, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij spoorde hem toe aan. Dat is in dat woord geschreven. En dat woord is vaster dan de hemel en de aarde. Dat is geen mensenwoord, maar dat is zijn woord zelf. Daarin daalt hij nu zo laag neer. Want al zit die ziel in de strik van het ongeloof, al is het dat hij onder de last van vele overtredingen zit, hij spreekt hem ervan. Hij spreekt hem ervan. Toen vroeg ik hem wat ik doen moest als ik tot hem ging. En hij zei tot mij dat ik op mijn knieën met mijn ganse hart en ziel de Vader moest smeken hem in mij te openbaren. Zo lief is dat hier gezegd. O, leg u op uw knieën en open uw hart voor hem en smeek het: Heere, wilt u hem in mij openbaren? Wilt u dat doen? Want nu gaat hij vragen om die zo nodige en heerlijke openbaring. Openbaar u hem in mij. Toen vroeg ik hem verder hoe ik dan mijn smeking moest inrichten. Op welke tere wijze gaat Bunyan met de zielen om als hij zo'n gesprek weergeeft uit de ontmoeting met de heiligen? We vinden er iets van zijn eigen leven in terug. Sommige passages zijn als het ware letterlijk genomen uit zijn levensbeschrijving, genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. En dan hoort u wat getrouwen hem voorstelde. Ga en u zult hem vinden op de genadetroon waarop hij het ganse jaar door is gezeten. Onderstreep dat. De Heere zit er altijd op, dat wil zeggen, op die troon van zijn goddelijke genade. Laat ons met vrijmoedigheid tot dezelfde toegaan, opdat hij van die troon kwijtschelding en vergeving schenken zal aan allen die komen. Maar, zij hopende, ik wist niet wat ik moest zeggen als ik daar kwam. Toen verzocht getrouwe hem om ongeveer het volgende te zeggen. En dan volgt er hier een kostelijk gebed. Leer het, betracht het. Leg het maar met eigen woorden voor de Heere neer. Als uw ziel zich in zulke wegen bevindt, dat u zegt, ach, ik ken hem niet. Ik heb zijn stem nooit gehoord, zoals anderen zijn stem gehoord hebben. Ik durf niet tot hem te komen, omdat ik zo onwaardig ben. Hij zit op zijn troon. Leg dit voor de Heere neer en maak deze woorden tot de uwe. Want ze staan hier als het ware voorgeschreven om ze mee te nemen. Om ze mee te nemen als u op uw knieën ligt en om ze de Heere voor te leggen als u uw hart naar de Heere opheft. En wat vraagt hij dan? O God, wees mij zondaar genadig. Daar begint het mee. O, dat is zo nodig, dat u aan die troon niet als een rechtvaardige komt, maar als een missende, een overtreder. En, vervolgt hij, doe mij Jezus Christus kennen. Hoort u, hij kent hem niet, maar hij heeft van hem gehoord. Dat is ook al een voorrecht als u van hem gehoord hebt. Als u door de prediking, het onderwijs of de omgang gehoord hebt dat u in een ander uw leven moet zoeken. Nu gaat hij het zeggen. Heere, doe mij Jezus Christus kennen. Is dat uw gebed wel eens geweest? Bent u zo wel eens aan die troon gekomen, dat u met deze bidder mocht zeggen, want ik zie dat als zijn gerechtigheid niet had bestaan, als ik geen geloof had in die gerechtigheid, ik geheel verloren was? Ja, want dan moet hij zeggen, Heere, als u er niet was, van wie ik gehoord heb, en als ik niet bij u door geloof terecht mag komen, dan ben ik gewis verloren. Want buiten Jezus is geen leven. Het is, zoals die bekende dichter gezegd heeft, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.
En dat vindt u nu in deze woorden uitgedrukt. Heere, doe mij toch Jezus Christus kennen. Want ik zie dat ik buiten hem geheel verloren ben. Heere, ik heb gehoord dat gij een barmhartig God zijt en uw Zoon Jezus Christus hebt verordineerd om een zaligmaker der wereld te zijn. Ja, u vindt daar heel de schrift in terug. Ik herinner u aan die knechten van Ben-Hadad. Ze hadden gehoord dat de koning van Israël een goedertieren koning was. Het is begonnen met, wees mij zondaar genadig. Maar Heere, ik heb gehoord dat gij een goede tieren, dat gij een barmhartig God zijt. Want gewis, die tot God komt, die moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Dat wil zeggen, u moet goedertierlijke gedachten van de Heere hebben. Al gaat u dan ook missend over de wereld, dan toch ootmoedig bidden wat we in Psalm 84 vinden. Let, Heer der Scheer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Kent u de tijd dat u zo over de wereld ging? Dat het uw leven was, Heere, ik heb gehoord dat gij gewillig zijt hem aan een zondaar als ik ben te geven? Want waarlijk, ik ben een zondaar. Heere, gebruik deze gelegenheid. Verheerlijk uw genade in de verlossing van mijn ziel door uw Zoon, Jezus Christus. Amen. U zou dit gebed eens op moeten schrijven. Dat mag. En u zou het maar na moeten spreken en overdenken en de Heere voorleggen zoals het u hier vindt. Zoals het hier als het ware zomaar voorgesproken wordt. Neem deze woorden tot u. Het is bijbels om elkaar een gebed te leren. Want het staat ook in Hosea. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Zo zouden wij nu willen zeggen, neem deze woorden eens mee. Als u over de wereld gaat als een die hem niet kent en die weet dat u hem kennen moet, neem dan dat gebed eens mee en leg het de Heere zo voor. Laat uw ziel er gedurig mee tot de Heere vluchten. Dan zegt Christen tegen hopende, hij was nieuwsgierig, hebt u dat gedaan? En dan staat er, gedurig, en gedurig, en gedurig. Het staat er 3 keer, dat wil zeggen, hij kon het niet laten om met dat gebed tot de Heere te komen, om zijn nood aan de Heere voor te leggen, doch hij kreeg maar niet meteen antwoord. Wij zouden dat misschien wel denken, maar zo gebeurde het niet. Maar hoor, dan is dit tot uw bemoediging. Als u misschien ook al gedurig dat gebed uitgesproken hebt, heeft de Vader zijn Zoon aan u geopenbaard? Want dat hebt u toch gevraagd, nietwaar? Daar was Christen zo nieuwsgierig naar. Wat is er toen gebeurd? Ach, zegt hopende, niet de eerste, nog de tweede, nog de derde, nog de vierde, nog de vijfde maal, nee, nog ook de zesde maal. Je zou haast zeggen, hou er dan maar mee op. Nu hebt u al zo lang liggen bidden, zuchten en kermen aan de troon van Gods genade, en nu heeft de Heere het nog niet gedaan. Waarom bent u niet opgehouden om de Heere aan te roepen? De discipelen zeiden het toch ook van die vrouw, althans, Heere, ze roept ons na. Er staat dat ze bleven roepen, Zonen Davids, ontferm u mijner. Dat was niet 1 keer, maar ze zou als het ware met Bunyan kunnen zeggen, niet de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, nee, ook niet de zesde maal. Ze bleef maar roepen. Christen vraagt, wat deed u toen? Hopende antwoord, wat ik deed? Wel, ik wist niet wat te doen. Christen zegt, kwamen de gedachten niet bij u op om het bidden maar te staken? Ja, zegt hij, wel meer dan 100 keer. Dat betekent dus, zo zouden we het kunnen zeggen, dat het wel 100 maal gevraagd heeft. Het is bij deze man niet zomaar gegaan. Nee, hij heeft het wel 100 keer gevraagd. Wel 100 keer hebben ze gezegd, hou er maar mee op. Misschien is de ene keer de drang om tot de Heere te roepen anders geweest dan de andere keer. Houd er maar mee op, want dat zal voor u niet zijn. Dat is voor zijn volk en daar blijft u vreemdeling van. Maar wat was de reden dat u het niet deed? Wel, ik geloofde dat het waarheid was wat men mij verteld had. Namelijk dat zonder de gerechtigheid van deze Christus de wereld mij niet verlossen kon. Daarom overlegde ik bij mijzelf, laat ik het bidden na, dan zal ik sterven. En ik kan slechts sterven aan de troon der genade. Zonder hem blijven is eeuwig omkomen. En dat was waar voor die man. Hij zegt, zonder hem is eeuwig verloren. En als ik het bidden staak, dan zal ik sterven. Maar laat me dan maar liever sterven waar ik lig te bedelen. Dan begeert hij liever om bedelaar aan de troon van Gods genade te blijven. En ziet u, de Heere bemoedigt hem toch. Want zulke zuchters, bidders, klagers, vragers, buitenstaanders en nooddruftigen, die horen toch wel eens wat. Soms zingen ze in de kerk, nooddruftigen zal hij verschonen. Dan hebben ze weer een ogenblik hoop. Soms lezen ze in het woord des Heren, zoals het hier staat en het in de gedachten van deze man kwam. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Dat geeft dan weer moed om, alles missend, daar toch te blijven en op de Heere te blijven wachten en naar de Heere te blijven uitzien. Want dan zal de Heer op zijn tijd het doen. Ook de tijd waarop de Heere tot die Canaanese vrouw ging spreken, was zijn tijd. Nadat hij haar roepen getoetst had en haar begeren gewogen. O, hij zal niet achterblijven. Zo volhardde ik, mag hopende zeggen. Ik kon het niet laten. Ik werd aangespoord. Het woord deed me des te krachtiger weer tot de Heere roepen, totdat de Vader mij zijn Zoon openbaarde. Dan komt dat ook. Dan blijft het ook werkelijk niet achter. Hoe werd het dan geopenbaard? Ik zag hem niet met mijn lichamelijk oog, zegt hopende. Het was geen visioen, maar met de ogen van mijn verstand. En aldus was het. En dan verhaalt hij. Op zekere dag was ik zeer somber. Ja, ik geloof zelfs somberder dan ooit tevoren in mijn leven. Deze somberheid werd veroorzaakt door een vernieuwd gezicht in de grootte en afschuwelijkheid van mijn zonden. Wat bedoelt hij met die somberheid? Er was als het ware geen uitzicht. Toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Toen hij als het ware de grootheid van zijn zonden, van zijn zondige hart, van zijn bedorven bestaan zag. Heere, hoe kan ik toch voor u bestaan? Zie, daar gebeurde het. Toen ik niets tegemoet zag dan de hel en de eeuwige verdoemenis mijner ziel, ook toen hij als het ware niemand meer had die voor hem zou zorgen en de dood zijn vooruitzicht zou moeten zijn, staat er. Toen was het plotseling dat ik de Heere Jezus aanschouwde, die uit de hemel op me neerzag en zei, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Anderen hebben het tegen hem gezegd. Zijn vriend heeft hem erover gesproken, heeft hem vanuit de schrift aangespoord en aangemoedigd. Die heeft hem voorgesteld. Die heeft hem het gebed gegeven om aan de troon van Gods genade te blijven liggen. Hoort u het? Blijven liggen, al mist u ook alles en staat u nog overal buiten. Al hebben ze al 100 keer tegen u gezegd om het maar op te geven, want u hebt toch niets meer te verwachten. Dan zegt de Heere nu weer, blijf maar liggen. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Met deze woorden, met dat ootmoedig smeekgebed, en dan zal hij gewisselijk komen, want dan zal de Heere zijn woord waarmaken. Dan is voor hopende de hemel opengegaan. Geloof in de Heere Jezus Christus. Dat was niet van een mens, maar de Heere kwam tot hem over. En dat is dat wonderen, dat zoete, dat onvergetelijke ogenblik. Geloof in de Heere Jezus. Dan gaat de Heere zelf de bezwaren van zijn hart oplossen als hij zegt, Heere, ik ben een zeer groot zondaar. Maar hij antwoordde, mijn genade is u genoeg. O, dan gaat de Heere zeggen, de rivier is vol. Er is geen gebrek in mijn genade. En dan zegt hij, maar Heere, wat is geloven? Dat is niet een groot woord. Niet waar, geloven. dat is een groot woord. We kunnen er nog wel zulke uitvoerige beschouwingen over gehoord hebben, dat we toch niet weten wat het is. En dan staat er, toen zag ik uit, dit zeggen, die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dat komen en geloven hetzelfde is, dat is één. Dat komen en geloven één is, want die tot hem komt, die tot hem uitgaat, die zal geenszins hongeren. En die in hem gelooft, zal niet dorsten. En dan zegt Bunyan het zo voortreffelijk, want hij die komt, die met zijn hart en zijn genegenheden uitgaat naar die verlossing door Christus, dat is dat degene die waarlijk in Christus gelooft. O, met zijn hele hart naar hem schreeuwen, met de innerlijke genegenheden van het hart tot hem uitgaan, dat is waarlijk in Christus geloven. Dan schieten de tranen in zijn ogen en vraagt hij, doch Heere, kan u zulk een groot zonder wel door u aangenomen en verlost worden? Al de bezwaren van zijn hart stalt hij voor de Heere uit. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, is als Heeren eigen woord. Daarmee spreekt de Heere als het ware zijn bezwaren weg. En dan vraagt hij, Heere, moet ik u aanschouwen als ik tot u kom, opdat mijn geloof oprecht op u gevestigd mag wezen? Daarop zegt Christus, ik ben in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En er wordt een reeks van teksten aangehaald die allemaal naar het eigene van zijn borgwerk wijzen. Deze, gekomen om de zondaren zalig te maken. Christus mens geworden om de goddelozen te behouden. Hij is het einde der wet tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Laten we daar toch aan denken, dat hij aan de wet volkomen genoeg deed, overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardiging. Bunyan zet allerlei teksten uit Gods woord naast elkaar, zoals de Heere die onderscheiden ook in het leven van de zijnen weet aan te wijzen. Hij heeft ons lief gehad. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Hij leeft om voor hen te bidden. Het hopende vervolgt, uit dit alles maakte ik op dat ik naar gerechtigheid moest zoeken in zijn persoon en naar voldoening voor zijn zonden in zijn bloed. Dat wat hij deed, uit gehoorzaamheid aan zijn vaders wet en bij het ondergaan van de straf, niet voor zichzelf was, nee, maar voor hen die het aannemen tot hun behouden is en er dankbaar voor zijn. Nu was mijn hart vol blijdschap en mijn ogen waren vol tranen en mijn genegenheden brandende van liefde voor de naam, het volk en de wegen van Jezus Christus. O, dat is zo'n kostelijk stukje om te overdenken. Deze klare uiteenzetting uit het leven van hopende, hoe God Christus in zijn hart geopenbaard heeft. We hebben gelezen dat Bunyan het ook van zijn eigen leven verteld heeft, van de poort en het kruis. Maar hier hebt u een andere weg, door de afbraak heen, door het zuchten en klagen, door het vragen en door de moeite. Er is een ogenblik gekomen dat de Heere tot hem sprak en dat het licht over hem opging. Dat het licht hem zo ging beschijnen, dat het hem geheel in de ruimte plaatste. Dan zegt Christen, dat was waarlijk een openbaring van Christus aan uw ziel. Mijn lezer, legt daar nu ook eens uw hart bij. En zegt u, dat is nu net wat ik mis. O, dat u daarover dan zo bekommerd mocht zijn, dat het u dringen om met dat gebed hier tevoren behandeld tot de Heere te vluchten. Om die woorden maar mee te nemen en daar te blijven liggen tot het de Heere behaagt zijn Zoon in u te openbaren. En als u er uw weg in terugvindt, als u mag zeggen, ja Heere, dat weet ik. Het is niet in een hoek geschied, toen u tot mijn ziel gesproken hebt en uw naam aan mij bekendgemaakt hebt, wel, verheerlijk er God voor, die deze genade en goede tierenheid aan u bewees. Tot zover.